Ik wil met u lezen uit Gods woord en wel uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. En daar staat: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heren zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heren tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heren wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden.
Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn om te luisteren naar Gods woord. En dat willen we graag met elkaar doen. En voordat we nadenken over het stukje dat gelezen is, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo op dit moment het van u mogen verwachten, Vader. En dat geweldige woord van u tot ons mogen nemen. Heer, mag het neerdalen in ons hart, opdat het ons leven bepaalt. En Vader, wil je weer ons bewust zijn van datgene wat we van u mogen verwachten. Dank u wel, Vader, dat u een goede Vader van ons bent. Dat u van ons houdt en dat u ook met uw liefde op dit moment naar ons toekomt. Vader, leid ons door uw geest in het spreken en het luisteren. Vader, wilt u ook dat doen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal, Vader, tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, mag dat het zijn, ook op dit moment. Schenkt u dat wat nodig is. Geeft u de accenten, Heer. We danken u daarvoor, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, de brief aan de Thessalonicenzen spreekt heel duidelijk over onze verwachting. Dat wat onze toekomst is. En die Thessalonicenzen, ja, dat weet u wellicht. Paulus was daar, moet u maar over nalezen, in Handelingen 17. Paulus was daar 2 of 3 weken geweest. En hij had daar gesproken in de synagogen. Hij had de schrift uitgelegd. Je zou kunnen zeggen, hij had flink wat bijbelstudie gedaan daar en liet vanuit de schriften zien dat de Messias Jezus is, dat hij de Christus is, de Messias, waar de Tenach in alle delen van spreekt. En er waren mensen tot geloof gekomen, er was een groep tot geloof gekomen en de apostel moest alweer snel vertrekken. En er waren binnen die gemeente waren er vragen over diverse onderwerpen. Maar onder andere over waar Paulus hier over spreekt. En je zou kunnen zeggen, je ziet hier eigenlijk een pastorale Paulus. Want hij spreekt aan op de vraag die daar gesteld was. Met betrekking tot hen die ontslapen zijn. Hen die gestorven zijn. En Paulus had daar ook gesproken natuurlijk over de komst van de Heer. De aanwezigheid van de Heer. Zoals het door de profetieën uitgebreid is aangekondigd. Door verschillende profeten. Die God naar Israël had gestuurd. En die spreken over de toekomst. Dat de Messias als losser, als redder, als verlosser zal komen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Paulus gaat die mensen daar aanspreken en dat doet hij ook de hele brief door. En die Thessalonicenzen, dat was eigenlijk een groep gelovigen waarvan je zou kunnen zeggen, hoe is het mogelijk dat ze in 2-3 weken tijd tot zo'n levenswonder waren gekomen? Want Paulus heeft het in het eerste hoofdstuk over het werk van het geloof. En de inspanning van hun liefde en hun geduld of hun volharding in de verwachting. Dus het was heel bijzonder dat die gemeente eigenlijk heel actief bezig was. Ze hadden een groot gebied bereikt. Velen hadden in ieder geval dat evangelie gehoord door toedoen juist van die Thessalonicenzen. En ja, dat had wel met iets anders te maken. Kijk, dat werk van het geloof. Ja, hoe konden ze dat doen? Ze waren tot geloof gekomen. En Paulus zegt dan in dat eerste hoofdstuk, wat verderop, dat ze zich hadden omgekeerd vanaf de afgoden. Die hadden ze de rug toegekeerd dus. En ze hadden hun aangezicht, hun gezicht, toegewend naar God. Hun redder. zoals Paulus dat daar gepredikt had. En daarom waren ze actief bezig. Daarin lieten ze zien dat ze gelovigen zijn. En dat is ook wat geloof altijd is. Geloof is nooit iets statisch van ik heb een aantal waarheden en die houd ik voor waar in mijn leven. Nee, geloof brengt altijd een activiteit in je leven teweeg. En dat was bij die Thessalonicenzen duidelijk te zien. En ze spanden zich ook in. En Paulus geeft dan het woord inspanning, dat koppelt hij aan liefde. He, ze werkten niet alleen, maar ze spanden zich er nog eens extra bij in. Ze deden als het ware meer dan 100%. En daarmee lieten ze zien dat ze die levende en waarachtige God zijn gaan dienen. Dus ze hadden zich niet alleen afgekeerd van de afgoden tot God, maar het had zich in hun leven uitgewerkt in dienen, in het dienen van God. Ze waren de levende en de waarachtige God gaan dienen. En dat had een enorme uitwerking. En ze hadden ook een stuk volharding in de verwachting. Want wie verwachten ze? Ze verwachten zijn zoon uit de hemelen. En Paulus gaat nu dat die toekomstverwachting, dat ze zijn zoon uit de hemelen verwachten, die hen zou redden, gaat Paulus hier wat verder toelichten. Hij komt wat dichter bij het hart van degene die zich ongerust maakte over degene die al gestorven waren. En ja, de apostel die gaat dan antwoord geven. En ja, aan zo'n stukje kun je altijd een aantal vragen stellen. Hè, die gelovigen waren erg bezig met wat gebeurt er met de overleden gelovigen als de Heer Jezus terugkomt. En dat roept misschien nog wel wat meer vragen bij je op. Want je zou kunnen zeggen, blijven die dan achter of blijven die dan liggen? Staan ze niet op? Hoe zit dat? Ze hadden allemaal vragen en in die tijd, er waren Joden tot geloof gekomen door het toedoen van de prediking van Paulus. En er waren ook Grieken tot geloof gekomen. Nou, de filosofie van Plato was heel populair. En Plato die zei van ja, de mens heeft een onsterfelijke ziel of een goddelijke vonk in zich. En als je sterft, dan is dat eigenlijk niet echt sterven, maar het is overgang in een andere vorm van leven. Dus daarmee wordt eigenlijk de dood uitgeschakeld. En hoor je op de achtergrond dat wat de slang in de hof zei, dat je zult niet tot stervens toe stervend zijn. En dat was een ontkenning van wat God gezegd had. Maar zo gaat het altijd met Gods woord. Het is eerst aan twijfelen brengen en vervolgens ontkennen. Dat is het werk van de tegenstander. En dat gebeurt ook met veel schriftgedeelten. Ook met dit schriftgedeelte. Daar is veel oneenigheid over. Maar God zegt dingen in zijn woord. En God zegt gewoon wat hij bedoelt. Het is niet zo van, ja, dat heeft God wel gezegd, maar hij bedoelt eigenlijk heel wat anders. Nee, zo is het niet. God zegt gewoon wat hij bedoelt. En daar hoeven we helemaal niet over te twijfelen. Nou, je kan een aantal vragen aan dit stukje stellen. Want als je vraagt wie, nou, Paulus wil dat in ieder geval niet onwetend laten, zegt hij in vers 13. Ik wil u niet onkundig laten. En als Paulus die uitspraak gebruikt in zijn brieven, dan wil hij iets heel belangrijks gaan zeggen. Dat deze uitspraak gebruikt hij op hele kenmerkende momenten in zijn brieven. En hier gaat het om iets heel belangrijks. Wat gebeurt er bij het aanwezig zijn? Het Griekse woord is parousia, het erbij zijn van de Heer. Langsbij zijn letterlijk. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan met degene die dan leven en geloven? Wat gebeurt er dan met degene die gestorven zijn? Nou, Paulus geeft daar antwoord op. Hij zegt, ik wil jullie niet onkundig laten, ik wil jullie niet onwetend laten voor wat betreft hen die ontslapen zijn. En dan zie je dat Paulus hier pastoraal bezig is, want hij gebruikt een woord en dat heeft te maken met hen die liggen te rusten. Dat is eigenlijk heel mooi gezegd. Wij zouden zeggen, ja, dat is een eufemisme. Nee, Paulus gebruikt dat woord juist om het pastoraal aan te geven naar die Thessalonicenzen toe. Het is een verzachtende uitdrukking en eigenlijk heel mooi, ze liggen te rusten. Ze mogen even rusten als het ware, tot het moment dat de Heer komt. En in die tussentijd maakt de schrift duidelijk dat dood gewoon dood is. Dat ze dan van niets weten, tot het moment dat die bazuin klinkt. Waar Paulus hierover spreekt in dit stukje. En je zou je kunnen afvragen, een aantal vragen, van wie of waar, wanneer, waarom. En niet onbelangrijk, wat heb ik eraan? He, wat heb ik nou aan zo'n stukje in Thessalonicense? Nou, Paulus geeft daar allemaal antwoord op. En als je afvraagt wie, dan is het altijd heel mooi, want in de schrift, als je dingen afvraagt, is heel wonderlijk, maar dan ontdek je, als je wat gaat lezen zo, dan staat het antwoord er gewoon bij. En hier ook, het antwoord staat er gewoon bij. Want Paulus zegt daar in dat 14e vers, indien, gebruikt hij hier, dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaardelijk woord. Indien, leidt een voorwaarde in. Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dus als je afvraagt wie zijn dat, hè, dan zou je kunnen zeggen, nou, al diegenen die sinds de roeping van Paulus geloven, en dat heb ik cursief neergezet, dat Jezus stierf en opstond. En dan gaat het om geloven. Met de notitie dat geloof altijd in je leven iets uitwerkt, op een of andere manier. Dus hen die geloven dat Jezus stierf en opstond sinds de roeping van de apostel Paulus. Al diegenen, die gaan met dit moment mee de Heer tegemoet in de lucht. Zoals het hier in de vertaling staat. Dus indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo hen, en hier komt de troost, die ontslapen zijn, die liggend rusten, door Jezus, staat er dan, samen met hem lijden. Dus hij zal ze, net zoals de Heer ook zelf opstond op de derde dag, zo zullen ook zij op dat moment van die bazuin opstaan. Net zoals de Heer opgestaan is, zo zullen ook zij opstaan. En Paulus gaat dan aangeven, hoe dat werkt. En u zou eens moeten weten in de loop van de tijd hoeveel er is nagedacht over wie er dan bij zullen zijn of wie niet. Dat is dan misschien wel de belangrijkere vraag op de achtergrond. Wie wel en wie niet? Maar de apostel Paulus die zegt heel algemeen en die trekt het dus in feite zo breed als je maar denken kunt. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat hij zijn werk aan het kruis deed. En opgestaan is op de derde dag. Als je dat met je hart gelooft, dan hoor je bij het lichaam van Christus. En dan mag je dit moment meemaken. Dat is genade. Dat is alleen maar genade. Ja, maar ook als gelovige heb ik nog wel eens de plank misgeslagen, zeg. Ben ik nog wel eens even flink in de fout gegaan. Maar het is genade. Het is een moment van genade. En God die is zo genadig dat hij ons allen, wij die geloven, roept. En op het moment dat de bazuin klinkt, zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. Ja, en dat lijkt misschien wel beetje science fiction-achtig, maar dat is het niet. Want Jezus stond op de derde dag uit de dood, zonder daarna weer te sterven. En hij is nu aan de rechterhand van Vader. En hij wacht op ons. Hij kijkt uit naar dat moment. Nou, Paulus die antwoordt dus heel pastoraal van wat gebeurt er nou met die gestorvenen? De doden in Christus, wat gebeurt daarmee? Nou, die zullen ook hier opstaan. En Paulus gaat zelfs nog wat op gedetailleerd in, dat hij geeft zelfs nog de volgorde aan waarin dat gebeurt. Want ja, Jezus betekent eigenlijk Yahweh is redder. En dat betekent ook voor de Jood dat de Yahweh van de schriften, van hun schriften, dat is de Heer die redt. En dat liet Jezus zien, dat Yahweh redder is. En niet zomaar van één groep gelovigen. Nee, hij zal ook in rangorde iedereen trekken. En uiteindelijk zal God zijn plan volvoeren met allen. Dat mogen we goddank weten. Maar hier gaat het heel specifiek over het lichaam van Christus. En Paulus geeft aan ook waar dat dan gebeurt. Hè? Want de volgende vraag is waar gaat dat dan allemaal gebeuren? Nou, dat gebeurt met een ontmoeting in de lucht met onze Heer Christus Jezus. En als je afvraagt waar, ja, dat staat er ook gewoon in dit stukje. Want Paulus zegt aan het eind van vers 15 dat de Heere zelf op een teken, het is als het ware het effect van een order die gegeven wordt, het is een order die God gaat geven. En het effect daarvan, dat zien we hier, zal op een teken, bij een duidelijke roep en bij stem van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, neerdalen van de hemel. Dus hij zal neerdalen, de Heere zelf zal neerdalen van de hemel. En dan spring ik even met u naar vers 17. En daarna zullen wij, de levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, weggerukt worden. De uitdrukking die daar gebruikt wordt is wegrissen, heel snel. Daar zit enorm veel snelle actie in. En dat is dan de Heere tegemoet in de lucht. Tot een ontmoeting staat er dan met de Heer in de lucht. Dat is het antwoord op waar. Dus wij worden weggegrist en wij ontmoeten de Heer in de lucht. Dat wordt hier heel duidelijk aangegeven. Dus de Heer daalt af vanuit de hemel, maar blijft kennelijk in de lucht, want wij worden weggegrist en wij ontmoeten hem in de lucht, zegt Paulus heel duidelijk. Dus als je afvraagt waar, nou dan is dat in de lucht. En hoe dat dan verder zit, ja dat laat hij in zijn verdere brieven zien, want dit was waarschijnlijk de eerste brief die hij schreef. Dat is wel heel bijzonder dat hij in de eerste brief die hij heeft geschreven, dit al bekend maakte. Als het ware een duidelijke markering van al degenen die nog tot geloof zullen komen, die gaan dit meemaken. Nou, dat is heel duidelijk, denk ik, wat Paulus hier aangeeft. Dus als je afvraagt waar, nou een ontmoeting met hem in de lucht. En dan kun je natuurlijk afvragen voor je dagelijks leven, ja, is het nou zo dat ik in mijn dagelijks leven echt leef met die verwachting? Kijk ik naar uit naar die ontmoeting met hem? Nou, ik kan u verzekeren dat hij er wel naar uitkijkt. Dat in ieder geval. Hij kijkt er wel naar uit. Om al die gelovigen te ontmoeten en dat is ook een gezamenlijk gebeuren. En we denken vaak zo, en ik betrap me er zelf ook maar al te vaak op, we denken vaak zo individueel, van ikke. Daarom ook die laatste vraag, wat heb ik eraan? Nou, Paulus gebruikt in dit stukje 3 keer het woord gezamenlijk. Dus we zullen gezamenlijk weggevoerd worden en gezamenlijk bij de Heer zijn. En zo zullen we altijd samen met hem zijn. 3 keer klinkt dat. Dus Paulus legt een heel duidelijk zwaar accent op dat gezamenlijk. We zijn gezamenlijk gelovigen. En al degenen die ons in de tijd ontvallen zijn, die zullen we weer ontmoeten. Nou, dat is toch een reden om naar uit te kijken. En een grote troost die Paulus ons meegeeft. He? Troost voor je hart. Degenen die ons ontvallen zijn, waar je misschien nog dagelijks over verdrietig bent. Daar geeft Paulus troost voor in dit stukje. En ja, op de achtergrond zie je dan die grote God en Vader. Die troost en bemoedigt. En dat is heel bijzonder. Maar als je afvraagt waar, nou dan is dat dus in de lucht. En wanneer is dat dan? Want dat zijn altijd de vragen die wij stellen. Hè? Waar is het? Wanneer is het? Wie horen erbij? Daar kunnen we eindeloos met elkaar over discussiëren bij de koffie. Op zich niet verkeerd hoor. Want zulke gesprekken zijn misschien wel best wel eens goed bij de koffie. Maar wanneer dat gaat gebeuren? Nou, gewoon Thessalonicenzen lezen, want het staat er vaak bij. Hè? En in deze brief staat het er ook gewoon bij. In het eerste hoofdstuk. Wanneer dat dan gebeurt. In het 10e vers, daar heeft Paulus gezegd dat zij dus bezig waren om de levende en waarachtige God te dienen. En dat zullen ze doen, nou, in verwachting. Hè? Want kennelijk was bij die Thessalonicenzen zo dat die verwachting van zijn zoon uit de hemelen hen zo als het ware aanstak in hun hart dat ze God wilden dienen. Ja, die verwachting, als we die verwachting hebben, als die zoon komt. Als die Heer gaat komen, ja, dan wil ik mijn leven in zijn dienst stellen. Totdat hij komt. Nou, dat was bij die Thessalonicenzen zo. En Paulus zegt dan, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. En dan gaat hij dus verder in waar we mee bezig zijn specificeren in hoofdstuk 4. Die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus, die ons verlost van de komende toren. Dus als je vraagt, wanneer? Nou, dan is het uit het komen van de toren. Dat staat er letterlijk uit het komen van de toren. Dus dan is de toren is er nog niet, maar dan is die bezig te komen. En je zou dat kunnen vergelijken met als je ergens bent, weet ik veel, je bent een fietstocht aan het maken en je bent ergens midden in de polder en je ziet ineens allemaal donkere wolken zich samenpakken. Dan weet je van, tjonge jonge, dat zal flink verkeer gaan. En je gaat met de noodgang op je fiets naar huis en misschien ben je net voor de eerste druppels thuis. Nou, dan ben je nog net op tijd thuis uit het komen van die onweersbui, van die regen. Ben je net op tijd thuis. Nou, misschien mag je hier een beetje aan denken. Dus wanneer verlost van de komende toren? En wat is die toren? Nou, dat wisten de Joden van die Thessalonicenzen heel goed. Die wisten dat heel goed. Want de profetieën spreken heel vaak over de dag des Heren. Hoe die komt. En ik wil met u daar een paar versen over lezen. En daar moet u niet bang van worden. Want het is juist, Paulus geeft ons troost dat wij dat niet zullen meemaken. Wij worden precies op tijd weggerist. Zodat ons dat niet overkomt. Maar bijvoorbeeld in Jesaja 13. En de profeet Jesaja is zeer de moeite waard om te bestuderen. Om daarmee bezig te zijn. Jesaja 13. Trouwens, de naam Jesaja betekent redder zal zijn de Heer. En dat komt in bijna elke bladzij in deze profeet naar voren. He, redder zal zijn de Heer, Jesaja. En daar spreekt Jesaja ook, en dat doet hij in meerdere plaatsen, maar hier gaat het om Babel. Het gericht over Babel, van waaruit straks de wereldheerschappij zal zijn. Maar hier gaat het om dat de Heer zal gaan ingrijpen en dan zegt hij in vers 9, zie de dag des Heren komt, meedogenloos met verbolgenheid en brandende toren. Daar heb je het. Brandende toren. Om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen. De zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed van de geweldenaars vernederen. Dat zal gaan gebeuren. En dat is de inleiding op de dag des Heren. En die wordt dus ingeleid met toren. De toren is de dag van de toren, waar Openbaring 6 ook bijvoorbeeld over spreekt, is de inleiding op de dag des Heren. En de apostel Paulus, en dat wist die Thessalonicenzen heel goed hoor, want hij was kort bij ze geweest, maar had flink bijbelstudie gedaan met ze. En hij had ze laten zien, dus dat die toren wel komt, maar dat de Zoon komt. Uit de hemelen. En die verwachten ze. En dan zegt hij, dat Jezus, Yahweh, is redder, die verlost ons, die bergt ons uit het komen van de toren. Dus we maken de toren niet mee. Maar misschien zien we wel allerlei wolken, donkere wolken, zich samenpakken in de verte. Dat zou best kunnen. En dat het eraan zit te komen. En misschien leven we wel in die tijd dat het eraan zit te komen, die toren. En alles wat bijvoorbeeld in de profetieën staat, boek Openbaring, dat kan allemaal zomaar in vervulling gaan. Daar hoeft niks nog voor klaargemaakt te worden, dat ligt allemaal al klaar. Dat kan zo in vervulling gaan. En is die toren is heel dichtbij. Maar het geweldige is dat God ons genade schenkt. En als je vraagt, nou wanneer, dan is het uit het komen van de toren, uit de verontwaardiging. God is verontwaardigd, hij heeft die mensheid lief, maar die mensheid keert zich van hem af. En dat heeft allemaal gevolgen in hun leven. En dan blijkt dat de mens zondaar is en niks anders kan produceren dan zonden. En daar is God dan verontwaardigd over en dan moet hij ingrijpen. Maar dat is niet om die mens dan voor eeuwig van zijn aangezicht weg te doen, maar het is wel om dingen te herstellen. God is steeds bezig met herstel. En als het ware is het zo dat, dat hoorden we gisteren op de studiedag, dat vond ik eigenlijk prachtig, dat God eigenlijk achter de coulissen, hè, dat de profeten die laten ons even af en toe achter de coulissen kijken. We zien een heleboel dingen waar mensen mee bezig zijn, daar maken we ons druk over, ongerust over, we lezen elke dag de krant. Maar in Gods woord kijk je achter de coulissen, waar is God nou mee bezig, waar is Christus mee bezig? En dan zie je dat God eigenlijk bezig is de dingen klaar te maken. En om zijn regering, om zijn heerschappij te vestigen. Hij is bezig met zijn troon te vestigen. Alleen wij zien het nog niet. Je zou kunnen zeggen, de gordijnen zijn nog dicht. Maar de profeten trekken even voor ons dat gordijn open en laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan zien we dat God eigenlijk alles volledig in zijn hand heeft. En dat er ook niets is dat buiten hem omgaat. En dat God al die dingen uitwerkt en bewerkt vanuit zijn liefde. Altijd vanuit zijn liefde. Dus als we achter de coulissen kijken en zien hoe God gaat ingrijpen, en we lazen net in Jesaja 13, dat vind ik misschien niet zo prettig om te lezen, maar God moet wel ingrijpen, maar daar zit toch zijn liefde achter. Zit toch zijn liefde achter. En als de Heer komt, hè, in de lucht, dan klinkt er een stem. Hè, want dat staat niet zo duidelijk in uw vertaling, maar in vers 16 staat bij het roepen van een aartsengel, van de vorst der engelen. Dat is de Heer zelf. De Heer zelf daalt neer en hij is ook zelf die vorst van de engelen, van de boodschappers. Maar voor het woord roep staat het woord stem. En dat duidt op die stem van God die hier klinkt. En die stem van God, die klinkt steeds weer in het leven van mensen. En dat zie je eigenlijk bij de allereerste keer dat het woord stem in het Hebreeuws gebruikt wordt bij Adam en Eva. Als Adam en Eva gezondigd hebben en ze willen zich verstoppen, ze schamen zich, dan komt er die stem van God. En die zegt niet, Adam, ik veroordeel jou. Maar die zegt, Adam, waar ben je? En dat is eigenlijk de vraag die God steeds in ons leven stelt. Waar ben je nu in je leven? Waar ben je mee bezig in je leven? Met wat voor dingen? En is misschien deze verwachting die hier in Thessalonicenzen staat in je leven een beetje op de achtergrond geraakt? Waar ben je mee bezig? Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Dat is God die dat in liefde aan ons vraagt. En dat is een vraag die we onszelf ook in ons hart mogen stellen. Waar ben je nu? Waar ben je mee bezig? Wat doe je? En dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar het is goed om daar dat je van tijd tot tijd eens af te vragen en voor Gods aangezicht te zeggen, ja, waar ben ik nu? Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En dan God tot je hart te laten spreken door zijn woord. En het kan best zijn dat God je dan corrigeert, want wat God ook bezig is te doen in deze tijd is de gemeente, hoe moet ik dat zeggen, aanpassen. Gereed maken voor dat wat komen gaat. Want deze geweldige gebeurtenis, daar kijken we natuurlijk naar uit. Geweldig om iedereen weer te mogen ontmoeten. Al die leden van het lichaam van Christus die ons ontvallen zijn. En wereldwijd zijn er miljoenen en miljoenen en miljoenen. Maar dit is natuurlijk een middel tot iets anders, waar Paulus ook heel duidelijk over spreekt. He, want als je afvraagt, ja, dat is heel mooi dat wij gered worden voor die toren en net op tijd weg zijn en de Heer mogen ontmoeten in de lucht. Maar waarom is dat eigenlijk? He, dat is de volgende vraag die je kan stellen. Waarom? Nou, daarover spreekt Paulus in zijn brief eigenlijk heel erg uitgebreid. En misschien lezen we daar nog wel eens langs. Of lezen we dat gedachteloos als hij het daarover heeft. Maar wij worden weggerukt. En dat is om geopenbaard te worden voor de Bema van Christus. Dat is onze volgende toekomst. Hè? Om voor de Bema van Christus geopenbaard te worden. En daarover spreekt Paulus in zijn brieven. En dat heeft te maken direct. En dan ben ik gewoon weer direct terug bij ons dagelijks leven. Bij onze wandel als gelovigen. Hè? Hoe ga je om met dingen? Hoe ga je om met elkaar? Nou, Paulus die spreekt daarover bijvoorbeeld in Romeinen 14. En misschien kunnen we even een paar versen lezen. Romeinen 14. En daar is Paulus bezig in een wat langer gedeelte over sterk en zwak. En we zijn bezig met de Romeinenbrief en misschien mogen we dit ook nog een keer met elkaar doorspreken. Maar in vers 10 spreekt Paulus daarover. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook wat minacht gij uw broeder? Hij spreekt de ene keer tegen zwakke en de andere keer tegen sterke. Want we zullen alle gesteld worden, hè? Voor de rechterstoel van God. Paulus zegt in 2 Korintherbrief dat het ook de rechterstoel van Christus is. De bema van Christus. Dus de bema van Christus en God. Nou, waarom? Wij worden weggerukt om daar bij die bema te verschijnen. En dan zeggen wij, dat is het erepodium. Inderdaad, want daar worden ook de prijzen uitgereikt. Maar wat ook gebeurt is dat wij dus geopenbaard zullen worden. En in verband daarmee stelt Paulus deze indringende vragen aan ons als gelovigen. Dat zijn indringende vragen. Jij, wat oordeel jij je broeder? Of jij, wat minacht jij je broeder? Als gelovige. En Paulus wijst dan heel duidelijk op die bema. Daar zit het in dat woord oordelen, dat is in het Grieks krino. En daar klinkt bijna het woord kritiek in door. Want daar worden we in de goede zin kritisch door de Heer bekeken. Maar soms zijn we misschien wel eens erg kritisch op elkaar. Want op de lange duur dan loop je als gelovige lang met elkaar mee en dan ga je op een gegeven moment allemaal hebbelijkheden en misschien wel vooral onhebbelijkheden van elkaar zien. En dan heb je kritiek. En daar ontkom je eigenlijk bijna niet aan. En op een gegeven moment ontdek je dat ook bij jezelf. Joh, je zit met je vinger te wijzen. En heb je dan niet geleerd dat? Ja, wat oordeel jij nou je broeder? Of wat minacht jij je broeder? Is het niet zo dat de Heer dat allemaal gaat uitmaken bij de Bema? De dingen die misschien verkeerd zijn gelopen, de oneenigheid geweest. Allerlei stekels worden naar elkaar toe opgezet en wordt ook nog geprikt. We prikken elkaar dan ook nog, of prikkelen elkaar. En dan gaan we eigenlijk oordelen, dan gaan we eigenlijk iets doen wat de Heer pas bij die Bema gaat doen. Wat de Heer pas gaat doen. En wij, ja, Paulus zegt eigenlijk, het is eigenlijk een vraag waarop je het antwoord zo kan geven. Ja, wat oordeel jij je broeder? Bij gelovigen is het bekend, vooral als ze langer met elkaar meelopen, bij groepen gelovigen, is dat ze ontzettend kritisch op elkaar kunnen worden. We gaan ze elkaar vliegen afvangen en elkaar weet ik wat allemaal toewensen. En noem maar op, soms kan het heel akelig toegaan. En daarom zegt Paulus natuurlijk die vraag ook aan de Romeinen, maar ook aan ons als gelovigen. Waar ben je nou mee bezig? Dat is weer dezelfde vraag van waar ben je nu? Of waar ben je nu mee bezig? Mens, gelovige. Oordeel je broeder? Minacht je broeder? En in vers 12 onderstreept Paulus dat nog eens een keer. Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus het komt eigenlijk ons niet toe om een ander te oordelen op dat die ander ons rekenschap, dat wij rekenschap vragen van die ander, van die andere gelovigen. Nee, een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Ieder heeft toch een persoonlijke relatie met hem. En hij zal dat beoordelen, want hij, Christus, ja, wij kennen niet alle feiten van elkaar. Wij kennen niet alles van elkaar. Wij missen een aantal en misschien wel vaak de meest waardevolle informatie over elkaar missen we. En zonder die informatie gaan we dan elkaar beoordelen of oordelen. Maar de Heer kent alle feiten. De Heer weet precies waarom en waartoe. En heeft ook ons als mens gemaakt. Hij kent ons hart. Hij is degene die alle harten vormt. Staat in de Tenach. Hij is degene die alle harten vormt. Ook die van gelovigen. Wij weten niet alle feiten. Daarom is het zo onvolledig als wij bezig zijn elkaar. Maar Paulus zegt heel duidelijk, laten wij dan niet langer, vers 13, elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Aanstoot is een struikelblok. Geen struikelblok te vormen voor die ander. Geen ergernis te zijn voor die ander. Daar, zegt Paulus, daar zouden we als gelovigen meer op moeten letten. Dan op die ander en dan met ons vinger gaan wijzen. Paulus werpt het als het ware terug bij onszelf, legt het als het ware bij onszelf neer. Laten wij er niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Want sowieso moeten we ook naderbaar zijn met elkaar verder. En daarom is ook die Bema. En als hele lichaam van Christus. Dus waarom? Nou, we worden weggerukt om voor die Bema te verschijnen. En om later nog, te midden van de hemeling, hè, want in Christus zijn we daar al gezet. En we doen soms net alsof we niet in de hemel al gezet zijn met Christus. Dan zijn we nog heel erg bezig met al die aardse dingen om ons heen. En natuurlijk moet je je dagelijks werk doen. En natuurlijk zijn er allerlei dingen, verplichtingen die je hebt. Enzovoorts. Maar je merkt soms dat we als gelovigen bezig zijn heel erg op die aardse dingen gericht te zijn. En daar gaat het om, hè. Wat is nou onze houding als gelovigen? Is dat gericht op al die aardse dingen? Alsof die toekomst, die geweldige toekomst die we hier hebben, want het is een geweldige toekomst. En we doen soms net alsof we die toekomst helemaal niet hebben. Alsof we net, zoals Paulus tegen de Korintiërs zegt, laten wij eten, drinken en feesten, want morgen sterven wij. Die geloofden niet in de opstanding. Maar wij hebben een toekomst, we hebben een geweldige toekomst. We hebben een Heer die op ons wacht en naar ons uitkijkt. Ook als hij een uitgeleider maakt, blijft hij gewoon naar je uitkijken. En dan richt hij weer op. Dat kan. Maar hij kijkt naar ons uit. Hij heeft ons lief. En we zullen daar samen staan, bij die Bema. schouder aan schouder. Om straks te midden van die hemelingen die veelvuldige wijsheid van God bekend te mogen maken. Dat is toch een geweldige toekomst. Dat is een toekomst waarbij je eigenlijk een gat in de lucht zou springen. Dat zou ik bijna letterlijk doen en dan spring ik een beetje in de hemel, want de hemel is veel dichterbij dan u denkt. Het aardse wereldbeeld is dat de hemel begint gewoon bij de grond. En als je in de lucht springt, dan spring je als het ware al in de hemel. Nou, God gaat dat doen. Hij gaat ons weggrissen, komen we bij de Bema en dan... Ja, dan wordt onze wandel, onze levenswandel wordt beoordeeld. Nadat we gedaan hebben, het zij goed, het zij slecht. Paulus wijst daarnaar in de 2e Korinthebrief. Het zij goed, het zij slecht. En gelovigen zijn ook in staat om slechte dingen te doen. Maar dat zal allemaal, bij die Bema zal het allemaal... En misschien is hout, hooi en stro voor een deel en dat verbrandt allemaal daar. Hout, droog hout, hooi en stro, nou moet je eens kijken hoe snel dat verbrandt. En dan ben je ook blij dat je het kwijt bent. Dus we moeten positief bekijken. Je bent blij dat je het kwijt bent, want je kan verder. En je kan ook verder met elkaar, want God zal al die dingen die er nog tussen gelovigen waren, zal Christus dan opruimen, zal het wegdoen. En we hebben een verheerlijk lichaam, dus we kunnen er tegen. En dan als laatste, wat heb ik eraan? Hè, wat heb ik eraan? Ja, dan zou ik Joods kunnen... een wedervraag kunnen stellen. Een wedervraag. Ja? Ben jij, bent u, ben ik bruikbaar voor de Heer? Dat is waar je, wat je zou kunnen afvragen. Net zoals de Heer de eerste vraag in de Bijbel, Adam, waar ben je? Nou, zo zou je ook kunnen afvragen, zijn we nou bruikbaar voor de Heer zoals we bezig zijn? Dat is een tegenvraag. En dat is niet om die vraag te ontwijken hoor, want wat heb ik eraan? Nou, je hebt er ongelooflijk veel aan. Aan die verwachting. Als je geen hoop, als je geen verwachting hebt, heb je niets. Dan is het hopeloos. Dan heb je inderdaad zoiets van, nou laat ik nog maar flink uithalen wat erin zit in dit leven. Want ik weet nog niet hoeveel dagen ik te leven heb. En daarna is sloes afgelopen, niks meer. Dood is dood, klaar. Zo ga je dan leven. Maar is dat een prettig leven? Ik denk dat een leven met een geweldige verwachting. En op de achtergrond zie je hier... He, als Paulus dit schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, dan zie je hier wat hij in Romeinen 15 ook zegt. De God van de verwachting. De God van de volharding. En de God van alle vertroosting. Die zien we hier schrijven naar ons hart. Wat heb ik eraan? Nou, God geeft je een geweldige verwachting. En als je een verwachting hebt, als je een toekomstverwachting hebt, dan leef je daar naartoe. En naarmate je daar meer mee bezig gaat houden, gaat je leven zich steeds meer daarop richten. He, ons leven als gelovigen. En u denkt misschien van, ja, nou spreekt hij toch een beetje wat meer de jongeren aan. Nee, iedereen. Paulus spreekt natuurlijk gewoon iedereen aan. Hij heeft de Thessalonicenzen niet alleen aan jongeren geschreven, maar aan iedereen. En we hebben allemaal die verwachting. En ja, als je eenmaal, dat kan ook in je leven natuurlijk gebeuren. Als je eenmaal gesetteld bent, huisje, boompje, beestje, je hebt kinderen, je hebt het allemaal mooi voor elkaar. Je denkt, het is allemaal wel best zo, ik wil hier wel best wel blijven. En successievelijk kan je ongemerkt je steeds meer... aan die aarde gaan vastklampen en steeds meer naar die aardse dingen om je heen kijken, dat kan zomaar gebeuren. Dus ook gaandeweg in je leven als gelovige kun je ook als het ware een beetje inzakken, een beetje inslapen. Nou, daar is Paulus het volgende hoofdstuk mee bezig. Hè? Maar hij roept ons om wakker te zijn en misschien wel wakker te worden, wakker geschud te worden. Omdat we een geweldige verwachting hebben. En dat een Heer er is die... Ja, hij is gezeten, maar tegelijkertijd is hij ook heel erg actief. Hij is actief bezig voor ons als gemeenteleden. Hij bidt voor ons, hij komt voor ons op bij Vader. En hij heiligt en hij reinigt de gemeente, hij is heel druk bezig. Hij heeft het heel druk. En als je dan zo'n verwachting hebt, dan zou het eigenlijk een beetje tegenstrijdig zijn als je gaat zeggen als gelovige, nou, ik ga zitten, het zal mijn tijd wel duren. Ik laat Gods water maar over Gods akker lopen. En ik zie wel of het komt en hoe het komt. Dan blijkt heel weinig uit je leven dat geloven. Hè? Want dat geloven is altijd actief. Wat geloof je nou? Nou, die verwachting. En hij kijkt uit naar ons. En wij kijken uit naar hem. Amen.